Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij de gast Willem Middelkoop, auteur van The Big Reset. Ja, Willem. Heel fijn dat je weer eens op bezoek bent.
Goed om terug te zijn.
Ja, zeker.
Ruim een jaar geleden. Ik stond aan de verkeerde kant van de straat. In mijn herinnering was het links, maar het was rechts.
Ja. De reden dat ik jou heb uitgenodigd is toch wel wat er momenteel aan de hand is in het internationale handelsverkeer. Wat het betekent voor financiële markten, met name ook die positie van de dollar. Ja. Daar heb je natuurlijk in het verleden al veel over geschreven en nagedacht. En ik denk dat heel veel mensen op dit moment nog ontgaat wat zich aan het voltrekken is. En ik ben heel benieuwd wat jouw kijk op zaken is. Je hebt me ook het een en ander toegestuurd. Ook van Zoltan
Pozar van Credit Suisse.
Niet de eerste, de beste. Die zelfs heeft over een Bretton Woods 3. Misschien kunnen we eens een aantal van die lijnen met elkaar verkennen komende uur. En ik ben benieuwd. Dus wat zie jij gebeuren?
Ik was heel blij dat je contact zocht. Want we hebben eigenlijk geen contact meer gehad na het laatste gesprek wat over Bitcoin ging. En ik vind inderdaad dat te veel mensen niet doorhebben. De meeste mensen hebben niet door dat het conflict in de Oekraïne eigenlijk over iets veel groters gaat dan alleen maar dat regionale conflicten daar. Het gaat echt over, voor Amerika gaat het echt om het in stand houden van van eigenlijk haar hegemonie. Het zijn altijd grote woorden, maar als je het systeem analyseert, hebben we toch na de Tweede Wereldoorlog een systeem wat op Amerika is gebaseerd, op de dollar gebaseerd. Ja. Amerika bepaalt eigenlijk de regels, je ziet dat ook. Amerika doet altijd alsof ze wereldwijd bepaalt wat wel en niet goede oorlogen zijn en foute oorlogen zijn. En we weten natuurlijk dat die dubbele moraal altijd heel groot is. Maar alles komt nu samen in die oorlog in de Oekraïne. En ik was dus heel blij dat je contact zocht, want dat jou dat ook was opgevallen. En dat we daar over kunnen praten.
Ja, je refereert al even aan sinds de Tweede Wereldoorlog. Daar hebben we het over Bretton Woods natuurlijk. Ja. Waarin Amerika, in ieder geval voor de vrije wereld, de dollar als reservemunt stempelde. Wat ook ons een enorme welvaart heeft gebracht. Er zijn een aantal momenten geweest. 1971 is de dollar natuurlijk losgekoppeld. Onder andere vanwege de Vietnamoorlog.
Dat noemen we Bretton Woods 2.0 eigenlijk, hè?
Ja, Bretton Woods 2.0. Ja. Dus De ontkoppeling van het goud. Daar heb je natuurlijk ook het nodige over geschreven en nagedacht. Ik ben ook wel benieuwd trouwens hoe jij nu kijkt naar wat goud dan weer in de toekomst gaat doen. Maar daar komen we wellicht nog op. Maar dan nu toch die toch wat merkwaardige, misschien arrogantie, dat door de Russen zo van dat internationale betalingsverkeer af te sluiten, dat je ze daardoor ook op de knieën zou kunnen krijgen. En ik bedoel, het treft hen natuurlijk zonder meer. Maar wat mij heeft verbaasd, dat mensen dan niet nog een stap verder denken van wat voor dynamiek gaat dit teweeg brengen.
Ja, en ook stel dat ze op de knieën liggen, wat krijg je dan? Denkt Amerika dat ze dat dan even over kunnen gaan nemen of zo? Ja. Maar ik wil eigenlijk eerst even terug nog naar wat geschiedenis.
Prima.
Om dit goed te begrijpen, om de geopolitieke wereld en belangen en spanningen goed te begrijpen, moet je eigenlijk eventjes moeten we eigenlijk even terug naar de geschiedenisles en eigenlijk constateren dat we elke 80, 90 jaar een grote verschuiving zien in de macht. Mm-hmm. Wie de macht heeft in de wereld. En als je wil weten wie de macht heeft in de wereld, dan kan je eigenlijk best kijken naar gewoon wie bezit de leidende world reserve currency, dus de leidende munt. We hebben onze Gouden Eeuw gehad, de Spanjaarden hebben een tijd gehad, de Portugezen. En toen kwam natuurlijk het Britse Rijk. Het Britse Rijk was de 19e eeuw. En de Britten waren natuurlijk oppermachtig in die tijd. Amerika was nog een vrij jong land, maar Amerika werd steeds groter. In 1870 was Amerika eigenlijk al een grotere economie dan de Britten. Maar het Britse Rijk duurde natuurlijk minimaal tot 1914. En eigenlijk de start van de Eerste Wereldoorlog zorgde ervoor dat Engeland haar rekeningen eigenlijk niet meer kon betalen. Die moest toen van de goudstandaard af. Daar heb je de goudstandaard weer. Dus vanaf 1914 is eigenlijk Engeland financieel-economisch en ook geopolitiek steeds minder krachtig geworden. Amerika is steeds krachtiger geworden. Maar het is Amerika pas gelukt na de Tweede Wereldoorlog om dat om te zetten naar een financieel-economisch systeem, wat ook hun model was, hun systeem. En hoe kwam dat? Amerika is al in 1942 na gaan denken. Dat zijn ambtenaren op de Treasury, het ministerie van Financiën geweest. Die zijn in 1942 al een plan gaan maken. Hoe zouden wij de wereld willen vormgeven als wij als winnaar uit deze oorlog komen? En toen dus in 1944 duidelijk was dat Amerika de overwinnaar was van de Tweede Wereldoorlog, toen hebben ze die Bretton Woods-conferentie bij elkaar geroepen in New Hampshire. Hè? Dat is een conferentieoord, Bretton Woods, in New Hampshire. Kan je gewoon op vakantie nu ook, dat is een heel mooi park. En toen hebben ze landen van vertegenwoordigers van landen van 44 landen uitgenodigd om daar te komen praten, eigenlijk over het Amerikaanse voorstel. Sorry, maar de Britten, die zagen dat natuurlijk met leden ogen aan. Die zagen dat ze de macht gingen verliezen. Die kwamen met een eigen plan. En dat was Keynes. Keynes kwam namens de Britten met een eigen plan. Mm-hmm. En die zeiden, we moeten een onafhankelijke munt gaan gebruiken. De bankor. En we gaan dan een IMF oprichten. En die gaat dat allemaal beheren. Maar Amerikanen wilden natuurlijk dat de dollar de wereldmunt werd. Want daarmee hadden ze de macht. Want Amerika kon als enige die dollars creëren uit het niets. En de rest zou die dollars moeten kopen eigenlijk om die grondstoffen mee te betalen. Nou, dat is even kort de geschiedenisles. En wat nou zo interessant is, dat elke keer na 80 jaar, en er is een fantastisch boek, hè, The Fourth Turning, die dat ook beschrijft. Elke keer na 80 jaar zie je die grote revoluties. Nou, 1942 tellen nou eens 80 jaar bij op, 2022. En het gebeurt natuurlijk niet altijd precies op 80 jaar, maar we zitten dus, en dat is ook het centrale thema uit mijn werk en uit mijn boeken. Mijn eerste boek was Als de dollar valt. Dat ging niet over dat de dollar naar nul ging, maar dat er een einde zou komen aan het Amerikaanse systeem. Dat daar zwakte in zou komen. Dat het Amerikaanse bedrijfsmodel niet meer zou werken. Daarna heb ik de Big Reset gepubliceerd in 2014. En de Big Reset ging echt letterlijk op de achterflap van de Big Reset staat. Rond 2020 moeten er grote aanpassingen komen in dit systeem. En waarom vertel ik dit nu allemaal? Omdat wat er in Oekraïne gebeurt, nu de katalysator is voor die grote veranderingen. En ik vroeg me altijd af, toen ik mijn boek schreef en de jaren daarna, wat gaat de katalysator worden voor die veranderingen? Want het is nogal wat als je zegt, rond 2020 moet er een heel nieuw systeem komen, of een overgang naar een nieuwe fase in het monetaire systeem.
Ja. Nou, misschien, we hebben inderdaad na deze geschiedenisles gezien, Amerika heeft dus lange tijd de toon gezet.
Ja.
In ieder geval in de vrije wereld. Je had natuurlijk tot 89 de verschillende economische blokken. Nou, ja. Ik kan zeggen, de globalisering heeft een versnelling gekregen met de val van de muur. En je ziet vanaf dat moment dat er, zeker denk ik een periode of 10, 20 jaar, een soort hegemoniale macht van Amerika is, Die is misschien wel bij de 2008 al een beetje op de proef gesteld. En toen waren er al voorspellingen van nou, dit gaat niet lang meer duren. Nou, Amerika ligt niet zomaar op zijn knieën. Dat is ook helder en dat is ook misschien helemaal niet de bedoeling. Maar ik denk wel wat we nu meemaken, en dan zei ik ook toch iets wat arrogant, toch de gedachte dat zij nog steeds ook met die economische instrumenten zo zwaarwegend de economische orde kunnen bepalen. En dat heeft mij ook verbaasd. Want je denkt, ja, maar je weet tegelijkertijd dat China een enorme wereldspeler is geworden. En dat, waar het gaat om grondstoffen en voedsel, Rusland echt een even los van de militaire macht.
Echt een gigantisch.
Maar een gigantische macht is.
Ja.
En het lijkt ook alsof we nu in een situatie zitten dat daarmee ook de positie van de dollar, juist door hun eigen actie, en dat was de reden dat ik jou belde, zet Amerika nu zichzelf eigenlijk niet buitenspel.
Ja, eigenlijk loopt Amerika in haar eigen val.
Ja.
Kijk, de heersende doctrine, Amerikaanse doctrine, op dit gebied, op geopolitiek gebied, is dat Amerika haar macht, haar wereldmacht, alleen maar vol kan houden, dus langer dan die 80 jaar, als ze in staat is om ervoor te zorgen dat er eigenlijk permanente onrust is op het Euro-Aziatisch continent. En jij kent dat waarschijnlijk wel, Heartland Theory. Mm-hmm. Brzezinski heeft daarover geschreven, hè, de oud-veiligheidsadviseur van Carter. Maar het is eigenlijk een theorie die al in 1904 is bedacht door eigenlijk de vader van de geopolitiek. En dat is eigenlijk ook wel heel logisch, want als je dat Euro-Aziatisch continent beschouwt, dat begint hier in Rotterdam, zeg maar, in Nederland, en dat eindigt in Vladivostok, en dat loopt van Archangelsk eigenlijk helemaal door tot in het Midden-Oosten. Dus eigenlijk alles wat je per auto kan bereiden. Als wij hier in de auto stappen en we hebben goede four-wheel drive, dan kunnen we eigenlijk naar, we kunnen Dubai rijden, we kunnen Vladivostok rijden. En in dat Euro-Aziatisch continent, daar wonen wel meer dan 4 miljard mensen. En dat is meer dan de helft van de wereldbevolking. En als die met elkaar gaan handel drijven, en Rusland levert de commodities, en China heeft de goedkope werkkrachten, en iedereen zet zijn talenten in, dan hebben wij een welvarend systeem, een welvarende wereld. En dan is Amerika een eiland in de oceaan met 300 miljoen mensen. En dat is de grootste bedreiging van Amerika. En dat is dus niet iets wat ik heb bedacht, maar de mensen zoals Brzezinski die dit hebben beschreven, die Heartland-theorie, die zegt eigenlijk, als je de macht hebt over Oost-Europa, dan heb je eigenlijk de macht over dat Euro-Aziatisch continent. En daarom is het in belang van Amerika om eigenlijk permanent te zorgen dat er onrust is op dat Euro-Aziatisch continent. Dus het is heel gunstig als er een conflict ontstaat. En dan terug op waarom Amerika in de eigen val loopt. Want we weten dat de Colored Revolution, de revolutie in de Oekraïne in 2014 door Amerika is, nou, op zijn minst is gesponsord. Hè? Dat heeft State Department toegegeven. Er is 5 miljard in geïnvesteerd. En eigenlijk door
dit Victoria Nuland en zo.
Ja, die heeft dat toegegeven ooit. Hè? Dat kan je zelfs op YouTube vinden. Dus het is een feit dat Amerika de onrust in de Oekraïne heeft aangewakkerd om daar die revolutie te ondersteunen en misschien wel te initiëren. Het is ook een feit dat Amerika daarna haar eigen marionettenregering daar heeft neergezet. Heel opvallend, Saakashvili, de Georgiër, de Georgische president, die verdreven is door Poetin, die daarna naar Brooklyn is gegaan, die Amerikaans staatsburger was, die is gouverneur van Odessa gemaakt na de revolutie. Die is Oekraïens staatsburger gemaakt op de dag dat hij is benoemd als gouverneur van Odessa. Er is een andere ambtenaar van de State Department die een Oekraïense moeder had, is ingevlogen en die is minister van Financiën geworden. Die is ook Oekraïens staatsburger gemaakt op de dag van haar benoeming. Dus Amerika heeft daar haar eigen marionettenregering neergezet. Dat is natuurlijk niet zo raar. Moet je voorstellen dat Rusland een opstand zou financieren in Canada en dat slaagt. En dat Rusland daar haar eigen mensen in vliegt om een regering in Canada te gaan voeren. Wat zou Amerika dan hebben gedaan? Dan moet je wel tegen optreden. Dat kan je niet accepteren aan je. Zeker niet in een land wat door Poetin wordt gezien als onderdeel van Rusland, als een elementair onderdeel van Rusland. Dus Amerika heeft alles aangedaan om Poetin te irriteren, boos te maken.
Het komt ook uitvoerig aan bod in Ukraine on Fire, hè? Ja. Die documentaire gemaakt door Oliver Stone.
Ja, die snapt het heel goed, Oliver Stone.
Maar laten we die Oekraïne-kwestie even laten rusten, want ik bedoel, daar op zich kunnen we al heel veel aandacht aan besteden en een uitzending, een hele reeks aan weer. Aan beide, maar toch terug naar die val. Het is helder, het is goed ook dat je jouw context schetst en ik denk dat daar zeker zinvolle gedachten bij zitten waar het gaat om die instabiliteit waar Amerika eigenlijk voordeel bij heeft.
Ja.
Dus instabiliteit op dat, eigenlijk dat hele Euro-Aziatische gebied.
Ja.
Zodat Amerika als stabiele macht, als relatief stabiele macht, daar garen bij spint.
Ja, dat er in ieder geval niet een heel welvarend, gelukkig en handeldrijvend continent is die eigenlijk Amerika niet zo nodig heeft.
Ja, dat zou ook verklaren waarom dat antagonisme met Rusland eigenlijk vanaf de val van de muur er toch in is gebleven.
Ja, ja.
Oké, helder.
Amerika heeft ook een vijand nodig voor haar militair industrieel complex.
Precies. Maar nu zien we dat natuurlijk dat China opkomt. Ondertussen Rusland ook een wereldspeler is op het gebied van graan, grondstoffen. En met name natuurlijk olie en gas.
Ja, maar vergeet ook niet Nikkel, Palladium, ja, het hele scala.
Precies, nee, absoluut. Het is natuurlijk de vierde, vijfde producent, geloof ik, rond Nikkel. Heel belangrijk voor de elektrische auto.
Ja.
Dus, maar goed, we zien dus nu dat Amerika in ieder geval poging heeft gedaan om ze economisch kalt te stellen.
Ja.
En wat voor dynamiek heeft dat in jouw...
Nou ja, heel goed punt. Wat we dus hebben gezien, dat door die succesvolle revolutie, hè, en door alles wat ik net vertelde, Poetin eigenlijk wel moest optreden, omdat de Krim natuurlijk de enige warmwaterhaven is, hè, voor zijn marine. Dus de enige haven die in de winter ook bruikbaar is. Dus dat wist Amerika ook. Poetin gaat dan iets doen op de Krim. Want dat was voorspelbaar. En wat ook voorspelbaar was, dat als Poetin dan iets gaat doen op de Krim, dat moet hij wel militair doen, dan gaan we dus, hebben we dus een reden om Rusland te gaan treffen met sancties. Of we gaan dan in ieder geval, we hebben een reden om heel erg boos te zijn, omdat Poetin dan iets heeft gedaan, wat hij natuurlijk, waar geen juridische baas voor was, waar geen VN-mandaat voor was. Dus Amerika heeft in mijn ogen daar heel bewust op aangestuurd, wist dat Poetin wel moest reageren toen, en heeft toen onmiddellijk de hele wereld opgeroepen om tot sancties te komen. Eerste ronde van sancties. We zijn het vergeten met 2015. Ja. Ook alle landen gingen meedoen aan de sancties. We dachten dat alle landen meedoen zouden doen aan de sancties. Maar uiteindelijk als je het analyseert, en dat gebeurt nu weer, zijn het vooral de westerse landen meedoen aan de sancties. En ik zag nu laatst een wereldkaart. Als je kijkt wie nu meer doet aan de sancties, dat zijn alle westerse landen. Dus Europa, Amerika, Canada, Verenigd Koninkrijk. Japan doet mee, omdat Japan natuurlijk altijd nog de Amerika eigenlijk wordt overheerst. Hè. Na de Tweede Wereldoorlog heeft Amerika daar eigenlijk ook altijd een marinebasis gehouden. Nou, het gaat eigenlijk om 1,5 miljard mensen wonen in landen die meedoen aan die sancties. Maar er wonen 6 miljard mensen in landen die niet meedoen aan de sancties. Alle landen in het Midden-Oosten doen niet mee aan de sancties. Latijns-Amerika, Midden-Amerika, China, India. En daarmee komt dat gevecht dus heel mooi, wordt eigenlijk heel mooi duidelijk. Het is eigenlijk dus een strijd, dus boven dat regionale conflict daar rondom de Oekraïne, is een wereldstrijd aan de gang van de oude geallieerden, onze vrienden, die dit systeem lopen te, ondersteunen, omdat wij natuurlijk rijk zijn geworden met dit systeem. En we zijn als de dood dat er een... Ja, dat de macht meer naar Azië verschuift, dat China het gaat overnemen.
Ja.
Maar wat nou zo, of terugkomend op jouw vragen over de val. Amerika heeft er dus zelf voor gezorgd, door die sancties die al in 2015 zijn begonnen, dat Rusland in de armen van China is gedreven. Dat is het enige wat overbleef. En Amerika had waarschijnlijk gehoopt dat China ook boos zou zijn op Rusland en dat dat niet zou gebeuren, maar... Die landen, Rusland en China, dat weet je ook uit de geschiedenis, dat zijn eigenlijk aartsvijanden. En die zijn elkaars armen gedreven. En met de huidige ronde van sancties is die band nog veel inniger geworden. En dat zorgt er nu voor dat de grote winnaar is China. Want zonder een schot te lossen is de macht van China veel groter nu geworden. Want die heeft eigenlijk Rusland volledig nu onder controle. Zonder de steun van China is Poetin weg.
Ja,
En daarmee wordt nu die dollar bedreigd, want nu zie je eigenlijk die Zoltan Pozsar, dat is een strategist, strategist in het Engels, voor Credit Suisse. En niet zomaar iemand, die komt ook van de Federal Reserve. En die man heeft een grote naam en faam. En die heeft nu 3 researchstukken geschreven. Na de inval in de Oekraïne heeft hij aan die stukken gewerkt. En hij zegt dat dit de start is van Bretton Woods 3.0. Hij zegt, dit gaat de katalysator worden. Amerika is eigenlijk in een val gelopen. Dit betekent het einde van de dollar als wereldstandaard. En hij wijst erop dat bijvoorbeeld Saudi-Arabië ook niet meedoet aan de sancties. En misschien herinner je nog die video, misschien kunnen we hem inmonteren. Er is een video van 3 jaar geleden, dat op een grote conferentie, De nieuwe leider van Saudi-Arabië, die ziet Poetin binnenkomen. Die lopen naar elkaar toe, die geven elkaar een high five. Nou, ik heb Poetin nog nooit zo zien lachen als op dat videobeeld. En dat geeft eigenlijk aan dat er dus een hele goede relatie ligt tussen Saudi-Arabië en Rusland. En samen zijn ze natuurlijk goed voor een heel groot deel van de wereldolieproductie. En als dus Saudi-Arabië, China en Rusland het financieel-economisch eens zijn, dan komt er ook een einde mogelijk aan die petrodollar deal. En de petrodollar deal, dat was de deal die ervoor zorgt in 1972... toen de dollar was losgekoppeld van het goud, dat de dollar de wereldreservemunt kon blijven. En dat dreigt nu allemaal te gaan schuiven. En dat is waar die Zoltán Pozsar op wijst.
Ja, ja. Ja, ik sprak een week of wat geleden ook met Govert Buijs. Nou, die heeft zo'n beetje een vergelijkbaar perspectief als jij ook op wat er gebeurd is rond de Krim. Hè. Dus het belang van de beschikbaarheid van warm water ook voor heel het probleem van de first strike. Hè. Dus je wil je onderzeeboten, wil je eigenlijk gereed hebben liggen, mondiaal ook, zodat bij een mogelijke aanval, kernaanval, je altijd toch die tweede slag kunt maken. Nou, wat je zegt, dus die Amerikanen hebben dat min of meer geanceneerd bijna. Dus zo, ik wil de huidige oorlog daarmee niet gaan goed praten of zo, maar er is een bron gelegd voor in ieder geval voor een conflict. Amerika het ogenschijnlijk legitieme argumenten handen gaf om Rusland dus uit de internationale orde, in ieder geval ook economische orde, te verbannen. En dat was met die sancties in 2014 al gebeurd en is nu in een verhoogd tempo eigenlijk doorgezet.
Ja, want dit is dodelijk voor Rusland als economie. Hè?
Ja, de ramingen zijn ook van de 10-20% terugval.
Misschien wel tot 40-50% op termijn.
Nee, dus dat wordt voor hen natuurlijk een hele bittere tijd. Hè? Dus dat leidt geen twijfel. En tegelijkertijd, ja, ik zat zelf te kijken, en dat was ook de directe aanleiding voor mijn telefoontje naar jou, naar een uitzending met, het was geloof ik Jim Rogers, die dus vertelde, die ook in het Midden-Oosten woont. En hij zegt, ja, ik zie hier allemaal op dit moment eigenlijk volop al de roebel terugkeren, gewoon vol gebruikt worden in dat internationale handelsverkeer. En dan raken we inderdaad aan die thematiek van die petrodollar en die Amerikaanse reservemunt. Dus kennelijk is er nu een dynamiek op gang gekomen waarin, en dat is in mijn ogen, en ik heb de stukken die jij mij toegestuurd hebt van die Zoltán Pozsar, heb ik bekeken. Ik moet zeggen, het was pittige materie.
Ja,
maar,
dat is het ook.
Wat ik ervan begreep, maar misschien is het goed als jij ook gewoon stap voor stap even zijn gedachtegang probeert uit te leggen. Ja. Is dat eigenlijk hij zegt dat het primaat van het, laten we zeggen, van de currencies en daarmee ook de instrumenten van centrale banken, hè, waarin je eigenlijk door rentebeleid of door quantitative easing of door allerlei wisselsystemen een greep kunt houden op dat financiële verkeer, dat primaat eigenlijk met deze crisis omslaat naar een verplaatsing richting commodities. Dus eigenlijk dat die commodities plotseling, en eigenlijk zou je kunnen zeggen heel normaal, dat gewoon de basis weer terugkeert als, ja, waar is nou eigenlijk zoiets als waarde op gebaseerd.
Ja, wat hij eigenlijk zegt is, wij naderen nu het einde van een systeem wat is gebaseerd op paper assets.
Ja.
En we gaan over naar een systeem wat gebaseerd is op hard assets, waarbij commodities de hardest assets of all zijn. En goud in feite weer terugkeert als de het oervaluta. Ik denk dat we dit best kunnen duiden door nog heel eventjes kort te schetsen wat die petrodollar deal ook alweer was.
Ja, nee,
dat weten een hoop mensen niet.
Ja.
Die dollar was natuurlijk goud gedekt, want dat was in 1944 afgesproken in Bretton Woods. Dus daarom was die dollar ook heel sterk. Amerika had landen beloofd dat ze altijd overtollige dollars mochten omruilen voor goud. En dat deden een hele hoop landen in de jaren 60, omdat een hele hoop landen in Europa hadden door dat Amerika door de Vietnamoorlog die geldpers te hard liet draaien. En toen hebben Amerika, maar ook Nederland en de Britten hebben dus goud opgehaald. Letterlijk goud opgehaald, schepen naar Manhattan gestuurd, goud opgehaald, dollars teruggegeven. Nou, Amerika was op een gegeven moment de helft van de goudvoorraad kwijt, dacht dat kan zo niet langer. In 1971 heeft Nixon besloten, we gaan die dollar loskoppelen van het goud. Maar daarmee was die dollar natuurlijk een zwevende valuta, niet meer gedekte valuta. Al stond een dollarpaniek. Toen kwam Kissinger met een geniaal idee. Die is naar Saudi-Arabië gevlogen. En die heeft het Soedische Koningshuis, wat helemaal niet zo stevig in het zadel zat, hè, was best instabiel in potentie, heeft gezegd, wij gaan er militair voor zorgen dat jullie altijd de macht houden hier in Saudi-Arabië. Als jullie ervoor zorgen dat de olie altijd in dollars moet worden afgerekend. Ja. Saudi-Arabië was een leidende land in het OPEC-systeem. Daar is toen die petrodollar deal uit voortgekomen. En toen was eigenlijk de dollar dus weer min of meer gedekt door de olie. En dat was een geniaal systeem. Nou, we komen nu dus op een punt, heb ik al verteld, dat Saudi-Arabië aan het flirten is.
Dat is natuurlijk eigenlijk wel fascinerend. Ik bedoel, het is natuurlijk ook alsof je in het onderpand van een ander gewoon inzet om je eigen munten te stutten.
Het is geniaal.
Het is een geniaal bezet.
En dat is Kissinger. Hij leeft nog steeds. Die man is...
Ja, die is natuurlijk ook geniaal.
Ja. Ja. Maar het zorgde ervoor, want Amerika ging nog een stap verder. Ze zeiden ook tegen Saudi-Arabië, maar dan de dollars die je ontvangt voor die olie, die moet je gaan recyclen in US treasuries, in Amerikaanse staatsleningen. Waardoor Amerika permanent tekorten kon hebben op de begroting. Omdat landen allemaal die treasuries gingen kopen, inclusief de OPEC-landen, maar ook al onze pensioenfondsen, bij wet verplicht. Hè? Onze pensioenfondsen bij wet verplicht om 40% van hun vermogen in staatsobligaties te steken. En daarmee heeft Amerika zo lang op de pof kunnen leven. Daarmee hebben wij kunnen doen in het Westen alsof we rijk waren, doordat ons geld werd geïnvesteerd in papier, in waardepapier. We noemen het waardepapier. En nu komen we dus op een punt, en daar wijst die strategist van Credit Suisse op, dat we nu op een punt zijn gekomen, letterlijk, want Rusland heeft in reactie op die sancties gezegd, we willen jullie waardepapier niet meer. Als jij onze grondstoffen wil hebben, dan betaal je of in roebels. Bij mij is dus in feite een dikke middelvinger naar Amerika opsteken. Die roebel is meer waard dan de dollar. En wat is er gebeurd sinds Poetin dat heeft gezegd, sinds Rusland het heeft gezegd? Want Poetin heeft het zelf niet gezegd, maar hij heeft het zijn ambtenaren en ministers laten zeggen en mensen in de Duma. Sinds er is gezegd, jullie moeten of in roebels betalen, of in goud, of zelfs in bitcoin, want zelfs dat is geopperd. Je mag ook in bitcoin betalen, dan mag je onze grondstoffen hebben. Sindsdien is er een einde gekomen aan de val van de waarde van de roebel. Sindsdien is de roebel hersteld tot een waarde van voor de start van de oorlog.
Is dat vergelijkbaar, hè? Ja.
Ja, en dat geeft dus aan, en dat besprak ik ook in mijn boeken, dat besprak Jim Ricketts in zijn boeken, dat het dus erg heel makkelijk mogelijk is voor landen in Azië om de macht terug te grijpen. Het enige wat ze hoeven te doen is eigenlijk een soort goudstandaard of een commodity standaard in te voeren. En dat doe je door te zeggen, vanaf nu betaal je in echt geld. Je betaalt niet meer in het geld.
Maar wat mij dan toch verbaast, is dat kennelijk die landen in het oosten nog zoveel vertrouwen hebben, toch in die stabiliteit van die Russische orde. Want je accepteert dus wel de roebel op dat moment. Dus...
Ja, maar weet je waarom je dat doet? En dat legt Zoltan Pozsar ook heel mooi uit. Hij zegt in een van zijn drie essays, het zijn eigenlijk essays van 4-5 pagina's, inderdaad vrij technisch. Je moet wel goed thuis zijn in de monetaire economie om het te begrijpen. Maar hij zegt eigenlijk dat de People's Bank of China, dus de centrale bank van China, is eigenlijk de centrale bank van de commodities wereld geworden. En wat bedoelt hij daarmee? Doordat China doorheeft dat Rusland nergens anders naartoe kan gaan, heeft China de macht over Rusland en kan ze in feite dus zeggen, hey, Rusland, jullie kunnen met die grondstoffen nergens meer naartoe, maar je kan wel naar ons toe komen. Ja. En wij zorgen ervoor dat eigenlijk jullie financieel-economisch overeind blijven. Dat is in 2015 ook gebeurd. Wij gaan jullie steunen. We gaan dus niet meedoen aan die sancties. En als het Westen die grondstoffen niet meer wil hebben, dan komen die toch allemaal gewoon naar China. En dan verkopen wij ze wel terug aan de rest van de wereld. En daarmee worden ze dus de financier, worden ze dus de centrale bank van Rusland. Ze nemen eigenlijk die centrale bankpositie over. En dan wordt het heel gevaarlijk, want één stap verder, als je dit als een wargame experiment zou uitrollen, en dat heeft Jim Ricketts gedaan trouwens in zijn eerste boek, The Death of Money, bijna 10 jaar geleden. Als je dit als wargame uitrolt, dan kom je dus in een situatie dat Rusland dat Amerika de macht kan gaan verliezen over dit financiële systeem. En dat we dus eigenlijk overgaan naar een commodity-backed, gold-backed financieel systeem met het hart ligt dan in Azië. En wat we weten niet of het daarop uitkomt, maar Zoltán Pozsar beschrijft dus in zijn essays dat we de start meemaken van dit nieuwe op commodities gebaseerde systeem. En dat is dus een move away van paper assets naar real assets.
Ja, en hij gaat nog een stap verder. Maar misschien even de redenering terug. Want uiteindelijk geldt natuurlijk dat ook die roebel mede zijn stabiliteit dankt aan het feit dat er een werkende regering is.
Ja.
Jij zegt nu, ja, maar in feite dekt China nu die roebel. Dat is de.
Ja, in feite wel.
Omdat China het vertrouwen uitspreekt, in ieder geval. Laat blijken dat ze de hele commodity industrie van Rusland,
ja.
Dat ze die
blijft ondersteunen.
En zorgt dat draait.
Ja.
Maar dat kan ook alleen maar blijven draaien wanneer de Russische staat blijft bestaan. Dus,
ja.
Ze spreken eigenlijk ook het vertrouwen uit in het voortbestaan van de Russische staat.
Ja, met of zonder Poetin, hè?
Ja, nee, maar goed, maar er moet in ieder geval een Russische staat zijn. Hè, die...
Er moet geen chaos daar optreden, geen burgeroorlog.
Nee, want anders is die roebel niks meer waard.
Dus
het is in die zin ook heel interessant wat je ziet gebeuren. Dus het betekent dus dat in het oosten helemaal niet de kaart wordt gespeeld. Het wordt chaos in Rusland.
Nee, dat is het laatste wat ze willen.
Nee, dus die willen die stabiliteit.
Nee?
En tegelijkertijd emanciperen ze zich daarmee van die Amerikaanse financieel-economische macht.
Ja, en wat nou zo interessant is. Kijk, het zou best kunnen zijn dat alleen Rusland en China waren die zo dachten. En dan is het Rusland en China tegenover de rest van de wereld. Dan heb je het over 1,5 miljard tegenover de rest van de 6 miljard. Maar wat nou zo interessant is, waar ik net al op wees, het is eigenlijk andersom. Er is maar 1,5 miljard van de mensen die steunen dat westerse model. En erg als je dus de landen in Afrika vraagt, als je India vraagt, als je landen in het Midden-Oosten vraagt, die zeggen nee, maar natuurlijk steunen wij ook China in dit model.
Nou, het is echt de terugkeer van Huntington's these, de Clash of Civilizations.
Ja.
Je ziet hoe het Westen helemaal samentrekt. Ja. En of je daar eenduidig blij mee moet zijn is een tweede, maar dat is wat je wel ziet gebeuren. Maar je ziet China, je ziet Rusland, je ziet...
Ja, maar altijd in onze media, als je in onze media luistert, dan is het toch net alsof de hele wereld meedoet aan sancties.
Ja, nee, maar daarom is het ook goed om kennis te nemen zeker, en dat kan ook via YouTube. Ik kijk regelmatig naar het Indiase nieuws. Heel verhelderend.
Oh, we zouden één fragment hierin kunnen monteren. Er is een fragment van de Indiase tv, gewoon staats-tv.
Maar stuur hem even toe dan.
En waarbij, zeg maar mensen zoals wij, maar dan in India, die gewoon iets meer boeken hebben gelezen en iets verder kijken dan het lang is. Nou, daar zit een presentator, zeg maar de presentator van Nieuwsuur van India. En die gaat dan toch een partij los over de dubbele moraal van Amerika. En Amerika die Irak heeft plat gebombardeerd, zogenaamd omdat ze met Al-Qaeda te maken hadden. He, met 1 miljoen doden zijn er toen sancties uitgevaardigd. Niks. En die gaat dat hele verhaal vertellen.
Ja.
Wat je hier alleen maar in de krochten van de alternatieve media mag bespreken, zeg maar. Want anders, dan is dat toch een teveel belediging van onze Amerikaanse vrienden. Maar in India en in China, mijn boek is vertaald in China. Twee van mijn boeken zijn vertaald in China. Ik ben er veel geweest. Ik heb een beetje inkijkje mogen krijgen in de Chinese geest. En waar mocht mijn boek uitgegeven worden in het Chinees? Niet omdat ze Willem een aardige jongen vinden, maar omdat mijn kritische beschouwing van het Amerikaanse dollarsysteem geheel in lijn is met hun analyse.
Mm.
Dus wat hier een alternatieve analyse is, ik word geboycott door het Financieel Dagblad, al meer dan 15 jaar, aantoonbaar. Dat de rode loper wordt uitgelegd in Beijing door de staatsuniversiteit, omdat mijn visie overeenkomt met hun visie. En de manier waarop wij ons in het Westen voor de gek houden, we doen echt aan collectief zelfbedrog door te denken dat onze visie de enige juiste is. En we lopen dus letterlijk in een val. Maar of Amerika is heel dom, of Amerika doet dit bewust, zodat ze China nu ook als een vijand kunnen neerzetten. China is nu de grote financier en steun van Poetin. Dus Amerika kan China nu ook als de grote vijand neer gaan zetten. En misschien is Amerika wel op uit, ik hoop van niet, want dat zou ernstig zijn, dat er een groot conflict komt ook met China. Omdat Amerika is nu nog militair superieur aan China. Maar analisten wijzen erop, als je China nog 10, 15, 20 jaar verder laat groeien... Want China, weet je, is heel snel haar navy aan het ontwikkelen, haar leger aan het ontwikkelen. Ik hoop niet dat dat het scenario is.
Ja. Laten we daar niet over speculeren op dit moment.
Nee.
Daar is ongetwijfeld, zeker wanneer je in de conspiracy hoek zit, heel veel over te vertellen. Maar laten we dat niet doen. Ik wil even terug toch naar die gedachtegang van die man van Credit Suisse. Want wat hij in een van die artikelen ook naar voren haalt, ik vond het uitermate fascinerend. Hij zegt, het gaat, als je dus, je zou kunnen zeggen, die commodities neemt als de kurk waarop een economie drijft.
Wat natuurlijk veiliger zo is, hè?
En je gaat van daaruit eigenlijk redeneren naar wat er gaande is. En wat er op dit moment met dat geldsysteem gebeurt, dan zie je een aantal zaken. En ik moet zeggen, het opende mij wel de ogen voor ook een aantal andere ontwikkelingen. Dat het verplaatsen van die commodities een financieel-economische betekenis heeft. Ja. Kortom, dat wat verbindingslijnen, maar ook schepen... Dat die eigenlijk een hele vitale rol vervullen in het financiële verkeer.
Ja, en dat hebben we ook ontdekt na corona. Met al die verstoringen van de supply lines. Opeens zijn we erachter gekomen. Kijk, we hadden een perfect systeem eigenlijk uitgerold wereldwijd. Van just-in-time deliveries en hele kleine voorraden. Waardoor we super efficiënt konden werken. En dat werkte zo goed dat wij als gewone burgers eigenlijk daar nooit bij stil stonden. Wij stonden nooit stil. Niet wat zijn grondstoffen, hoe komen die grondstoffen hier? En we kwamen er pas achter hoe belangrijk dat was toen de verstoringen kwamen. Zoals we dat nu zien met de chiptekorten of zo. Of dat er geen kabelbomen meer uit Oekraïne komen, waardoor auto's niet meer kunnen worden afgebouwd. Dus opeens krijgen we door dat het niet over jouw paper assets gaat, over jouw waar stroomt het geld naartoe, hè? We hebben natuurlijk geld rondgepompt in deze wereld alsof het daarom ging. Terwijl het eigenlijk gaat om die grondstoffen. Wat heb je nodig? Alles wat wij maken boven op hier op aarde komt van grondstoffen die we uit de aarde halen. Ik ben toevallig zelf een grondstofinvesteerder. Dus ik ken die wereld heel goed. Voor mij is het geen verrassing. Maar nu is de wereld opeens wakker geschrokken. En Zoltan beschrijft dat heel goed. Je kan met geld drukken heel veel doen. Je kan er heel veel problemen mee oplossen, maar hij wijst erop, je kan er geen tijd mee kopen en je kan er geen grondstoffen. Je kan geen grondstoffen bijdrukken. Je kan geen tijd bijdrukken, je kan geen grondstoffen bijdrukken. En nu er door deze crisis opeens een schok in de wereld van de grondstoffen is, want opeens komt 20% van de nikkel niet meer uit Rusland, in ieder geval niet naar de westerse landen, opeens zijn er allerlei schokken in dat systeem, blijkt opeens hoe we daarvan afhankelijk zijn en dat degene die grondstof in handen hebben, eigenlijk de regels van het spel kunnen gaan bepalen. En dat heeft Poetin dus aangetoond door te zeggen, je mag onze grondstoffen kopen, maar dan in de valuta die wij bepalen. En dat is nog nooit voorgekomen en dat is dus een schok. En als China dat blijft ondersteunen, als India dat blijft ondersteunen, en India heeft al gezegd, wij blijven gewoon die grondstoffen afnemen.
Ja, maar waar ik op doel is dat om die grondstoffen dus inderdaad als basis van je economie te hebben, moeten ze ook worden vervoerd. Hij geeft ook aan dat bijvoorbeeld wanneer het Westen besluit om geen Russische olie meer af te nemen, dat Rusland die olie af gaat zetten op andere gebieden van de wereld. Alleen daar lopen geen pijpleidingen.
Bij olie is het makkelijk, bij gas niet. Hè? Gas heb je pijpleiding voor nodig, olie kan je heel makkelijk in een schip stoppen.
Hij geeft die analyse van dat schip. Dat betekent dat je schepen nodig hebt.
Ja.
Dat die schepen dus in dit geval nu worden ingezet om die Russische olie te gaan.
Dus er is nu een tekort ook aan voldoende schepen om die
dus dat is dus prijsopdrijvend. Ja. Hij zegt vervolgens moeten wij, omdat wij onze olie niet meer halen of willen krijgen via die Russische pijpen, moeten wij naar Saoedi-Arabië, des te meer. Hè? Ja. En hebben we ook weer extra schepen nodig. Dus
de inflatie wordt nog verder opgezet. Want we hebben het helemaal niet over de inflatie gehad. Want dat is natuurlijk de 800 pound gorilla. Niet in het geopolitieke spel, maar wel in het sociaal-economische spel. En wat er nu gebeurt met de inflatie, dat is dodelijk voor ons ja, westerse model. Maar het is ook dodelijk natuurlijk voor landen die armer zijn. Maar het is vooral dodelijk voor ons westerse model. Want wij hebben altijd kunnen zeggen, ja, landen als Venezuela en Iran en die in hyperinflatie komen, ja, maar dat zijn failed states en die hebben het niet voor elkaar. En wij zijn rijk. Maar nu, we hebben het beeld dat wij rijk zijn en dat wij ons uit de problemen kunnen printen door de centrale bank aan het werk te zetten, dat werkt zolang er geen inflatie optreedt. En nu opeens van eigenlijk een deflatietoestand naar, ik noem het superinflatie gaan, dus inflatie van rond de 10%, dat is geen hyperinflatie. Hyperinflatie is pas als de prijzen meer dan 50% per maand stijgen, zeer zeldzaam, maar we zitten wel in superinflatie nu. En dan kan de centrale bank niet meer bij gaan drukken. Ja, dat kan wel, maar dan gaat de inflatie nog verder opjagen. Dus wij komen nu aan het einde van de mogelijkheden. Ja. We geven dat nog niet toe. Ja. Maar dat gaan we de komende twee jaar meemaken.
Dat is exact ook wat hij betoogt natuurlijk. Ja. Hè? Dus dat dit hier kan de bank eigenlijk helemaal niets op doen. Want ja, je hebt te maken met een hele materiële economische basis die is verstoord. En wat ik heel interessant vond, is dat hij dan inderdaad zegt, nou ja, je ziet dus hoe die commodities en die grondstoffen dus een rol spelen. Vervolgens hoe de schepen. Maar dat dus ook het hele leenwezen gaat veranderen, omdat de termijnen veel langer gaan worden.
It's a game changer. En we hebben dat nog niet door. En ik ben heel benieuwd wat Amerika gaat doen. Want ik kan me niet voorstellen dat ze zo dom zijn dat ze in deze val zijn gelopen. Dus ik denk nog steeds dat ze een ander plan voor ogen hebben. Hè? Soms is een crisis ook nodig om iets te kunnen gaan doen wat je normaal gesproken niet voor elkaar kan
krijgen. Maar zouden ze dan hier echt niet op bedacht zijn? Want ik...
Nou, wat je nu al ziet, en dat vind ik een veeg teken.
Of zouden ze inderdaad hebben gedacht van China gaat meedoen?
Nou, misschien is Poetin wel de fall guy die nodig was. Mm. En wat bedoel ik? Als je nu hoort wat Macron zegt, als je nu hoort wat Joe Biden zegt, en als je hoort zelfs wat er hier in Den Haag wordt gezegd, die hoge inflatie komt door Poetin.
Ja.
Er wordt nu gezegd, die inflatie komt door de oorlog. Zonder de oorlog was er geen inflatie geweest. Dus ze kunnen nu het eigen falende beleid van centralbanken, van veel te lang te veel geld printen tegen veel te lage rentestanden, kunnen ze nu gaan afwentelen. Ja, het komt door Poetin, dus door Poetin veroorzaakt. En daarmee komt het ze heel goed uit. En je weet ook, Klaus Schwab heeft The Great Reset geschreven 2 jaar geleden. En heeft gezegd, we moeten deze crisistijd van corona, en die gaat nu over in de crisistijd van de Oekraïne, gebruiken om grote veranderingen door te voeren, omdat alles wat we in de 20e eeuw hebben opgebouwd, instituties nu niet meer voldoet. Dus in de grote reset-gedachte komt het heel goed uit dat de crisis dieper wordt. Je hebt een grotere, diepere crisis nodig om veranderingen. En daar wordt het nu zo spannend, zeker voor de gewone burger, want de energierekening begint te exploderen, de waarde van je geld gaat imploderen. Dus dat iedereen gaat nu twijfelen aan alles waar we vroeger niet aan hoefden te twijfelen. En het wordt nu zo spannend en ik denk dat de komende 2, 3, 4 jaar zoveel gaat gebeuren. En ik maak me er zelf ook zorgen over, want ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik weet alleen wel dat de veranderingen begonnen zijn.
Ja, ja. Ja, dus inderdaad wat hij schetst, en we zullen ook dat artikel wel even onder dit gesprek zetten, is dat je dus plotseling die materiële basis van de economie terugkrijgt. Die zet eigenlijk dat hele geldsysteem op zijn kop.
Nou, in ieder geval het systeem wat wij sinds 1971 hebben.
Nou ja, inderdaad. En ik vind dat een hele fascinerende gedachte. Het raakt natuurlijk aan jouw lievelingsthema. Dus toch die fundamentele positie die de edelmetalen, met name goud, ook hebben ingenomen. Verwacht je in dat opzicht ook dat er een verandering op komst is?
Ja, nee, maar dat zien we al.
Rusland heeft een behoorlijke goudvoorraad.
China ook. En
die zijn
begonnen met het accumuleren van fysiek goud en zilver na 2008, na het omvallen van Lehman. Toen zij ook dezelfde analyse hadden gemaakt. Dit is het einde van het Amerikaanse dollarsysteem. Begin van het einde. Goud is het oergeld geweest. He who has the gold makes the rules. Is de oude geopolitieke wijsheid van al duizenden jaren. Zoltan wijst daar ook weer op. Ik heb mijn eigen positie als journalist opgegeven in 2008... om helemaal te focussen eigenlijk op, als ondernemer op deze kansen die dit met zich mee gaat brengen. Ik heb ons beleggingsfonds van het Gold Discovery Fund renamed naar Commodity Discovery Fund. Omdat ik op een gegeven moment inzag, het wordt veel breder.
Ja.
Bij ons...
Dus je spreekt hier ook niet belangeloos, hè? Maar dat hoeven we ook niet onder stoel of banken te steken.
I'm talking my book.
Ja, maar het is consequent.
Ik zeg al 15 jaar hetzelfde, het gelijk komt nu mijn kant op. Ja. En wij hoeven geen moeite meer te doen om beleggers te vinden, want die komen nu bij ons binnen. Maar terug naar het elementaire verhaal. En Zoltán Pozsar, die kijkt er gewoon als analist naartoe. Die heeft helemaal geen goudbelangen. En die zegt gewoon, goud wordt nu weer de kern van dat monetaire systeem. Misschien in samenhang met een mandje andere commodities. Want olie is ook van belang en nikkel is ook van belang. En dat onderkennen wij ook. Maar het is het einde van dat paper-backed system. En we gaan van een paper system naar een hard asset system. En dat is het centrale thema uit mijn werk.
Ja. Nou Willem, laten we kijken wat de komende maanden ons gaan brengen. Want het begin is ingezet van een nieuwe wereld.
Ja. Pas mooi bij jullie thema.
Zonder meer.
Ja.
En laten we over een tijdje nog eens kijken hoe de vlag er dan bij hangt.
Heel erg bedankt voor dit gesprek.
Oké, dankjewel.